Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil jullie groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. En het is denk ik al iets van 6 maanden terug of zo dat ik hier voor het laatst ben geweest. En toen heb ik gesproken over Leviticus 23. Ik ben hier al geloof ik al 5 jaar mee bezig, bij jullie in het midden. Maar in elk geval, we komen elke keer een stapje verder. En ik dacht van ja, zal ik nou wel verder gaan in Leviticus, ja of nee? Maar goed, ik zocht uiteindelijk Leviticus op tot waar we geweest waren. Dus ik ging daar lezen. En uiteindelijk vond ik het toch wel heel erg mooi. Dat sprak ook echt op mijn hart op de afgelopen 2 weken eigenlijk al. Dus ik wil met jullie verder gaan. Leviticus 24. En soms zijn jullie gewend van mij om hele hoofdstukken bijna te lezen uit Leviticus. Maar dit keer wil ik het maar bij 4 versen houden. Vier versen uit Leviticus 24. Leviticus 24 vers 1. Daar staat: de Heere sprak tot Mozes: gebied de Israëlieten dat zij zuivere olie uit gestoten olijven naar u toe brengen voor het licht, om voortdurend een lamp te laten branden. Aaron moet die voor het aangezicht van de Heere voortdurend verzorgen van de avond tot de volgende morgen. Aan de buitenkant van het voorhangsel van de getuigenis in de tent van ontmoeting. Het is een eeuwige verordening al uw generaties door. Op de kandelaar van zuiver goud moet hij de lampen voor het aangezicht van de Heere voortdurend verzorgen. Tot zover. Leviticus hoofdstuk 24 staat eigenlijk tussen Leviticus 23 en Leviticus 25, wat allebei gaat over allerlei feesten. We hebben hier nagedacht over de 7 feesten uit Leviticus hoofdstuk 23 en hoofdstuk 25. Dat gaat over het Sabbatsjaar en het jubeljaar. En eigenlijk, de geleerden zijn er niet helemaal over uit. Waarom in één keer zomaar spontaan eigenlijk Leviticus 24 daartussenin staat. En er is ook eigenlijk niet helemaal een verklaring voor. Maar in elk geval, de meesten gaan ervan uit dat uiteindelijk dat het te maken heeft met dat door al die geweldige feesten die God heeft gegeven aan zijn volk, dat de gewone samenkomst daaronder zou kunnen leiden. En dat hij dan toch uiteindelijk de focus weer legde op dat het dagelijks, dat vuur op de kandelaar, de lampen moesten daar voortdurend blijven branden. En toen kreeg ik in één keer een gedachte, ook over vandaag, doorvertaald naar vandaag, dat ik zelf ook herken in mijn eigen leven, dat als we een doopdienst bijvoorbeeld hebben, een feest voor de Heer, of we hebben een sing-in, of we hebben een bijzondere samenkomst, dat er gasten komen en opdraagdiensten zijn, en er komen heel veel mensen, dat je heel erg opgebouwd kan worden, dat je vreugde hebt. Want het is makkelijk als je met elkaar aan kan steken met meer mensen om in de vreugde van de Heer te zijn. En als er een doopdienst is, is er ook heel vaak, dat is ook een feest. Er komen ook gasten en mensen van doopdiensten, krijg je vaak weer doopdiensten. Maar dat soms juist dat tussendoor de gewone samenkomsten, tussen haakjes, als het ware, alsof dat minder belangrijk zou zijn. En dat juist dit hoofdstuk, dat uiteindelijk ook mijn hart op mijn hart sprak, dat juist ook de gewone tussen haakjes onderlinge samenkomst, ook de Hebreeënbrief schrijft erover, die moeten we niet nalaten. We moeten volharden. We moeten verder gaan. En het van hen verwachten, steeds gedenken waarom we samenkomen. Niet voor onszelf, niet voor een leuk pleziertje. Tuurlijk mogen we genieten. Heel graag zelf, want dat wil de Heer ook, dat we genieten van hem. Maar uiteindelijk gaat het werkelijk om één iemand, om de Heer Jezus zelf. En dat trof mij ook in dit hoofdstuk, dat uiteindelijk hier het ook voortdurend, ja, alles gaat uiteindelijk in heel de schrift over Christus, maar ook zo duidelijk dat hier dat naar voren komt. Dat de Heere spreekt hier tot Mozes, en het was een gebod, hè, er staat in vers 2, gebied de Israëlieten. Dus het ganse volk werd erbij betrokken. En ook vandaag naar het Nieuwe Testament, waarin wij mogen leven, doorvertaald, mogen ook wij natuurlijk weten dat het nieuwe verbond juist zo bijzonder is, dat het niet een individu is die een relatie heeft met God. Natuurlijk is dat ook belangrijk, dat we een relatie hebben met hem, maar juist het hele volk. Wij, wereldwijd, alle christenen, maar natuurlijk ook de plaatselijke gemeente. Niemand uitgezonderd wordt ingeschakeld. En ook hier kon ik dat eruit halen. Het volk werd niet uitgeschakeld dat God alles zou doen, maar zij werden ingeschakeld. Want wat staat er? Gebied de Israëlieten dat zij zuivere olie uit gestoten olijven naar u toe brengen voor het licht, om voortdurend een lamp te laten branden. Jezus is het licht. En toch, dat lamp die moest daar branden, moesten alle Israëlieten werden opgeroepen om mee te doen, om zuivere olie te brengen bij de hoge priester Aaron. Ook een type beeld van Jezus. Zuivere olie uit gestoten olijven. En ik heb het even nagezocht en ik dacht, gestoten olijven, dat wordt gewoon geplet. Dat leek mij logisch eigenlijk, maar het is toch niet helemaal waar. Het is niet, het staat duidelijk, het moest zuivere olie zijn uit gestoten olijven. En ik heb me laten inlezen dat er een verschil is tussen geplette olijven en gestoten olijven. Nou, hier zitten ook vrijboeren, die weten dat misschien beter dan ik, maar in elk geval, geplette olijven, daar zou vruchtvlees van in de olie kunnen raken, of iets van de pit, of wat het ook zijn mag, dat daar dus vuil mee komt in die olie. En als dat in die gouden kandelaar terecht zou komen, om de lamp te laten branden, zat er dus, was het geen zuivere olie geweest, en dan zou je veel eerder, hoe noem je dat, een... Zo'n zwarte rook, vlam. Een walm. Ja, dan zou je een walm krijgen, dankjewel. Zou je een walm krijgen, wat natuurlijk ook zou stinken en uiteindelijk, ja, dan gaat die vlam heel de tijd niet helder branden. Maar daarom moest het zuivere olie zijn. En gestoten olijven, dat werd veel meer onder zorg gedaan, dus niet geplet, maar werd zachtjes, als het ware kapot gedrukt, werd met beleid, waardoor de zuivere olie uit kon stromen. En die zuivere olie, wat dus meer fijngevoeligheid gaf, om geen afval erbij te krijgen, moest gebracht worden bij Aaron. En dat vond ik ook mooi, ook voor vandaag, voor ons allen geldt dat. Als Gods geest nu in de gelovigen woont, en dat wordt van ons verlangd, dat ook wij kanalen zijn, geen reservoirs waar het in blijft staan, maar kanalen van zuivere olie. Dat kan alleen maar door Jezus zelf, door de Heilige Geest, die in ons woont, om een zuivere levenswandel te hebben. Daarvoor kwam Christus. En steeds ook weer, als we het niet redden, dat vind ik heerlijk, als we het in onszelf, dat herken ik ook in mezelf, dan kun je gedachten hebben, of in de praktijk van het leven, dat je denkt, dit is niet van God. Wat moet ik doen? Niet wegrennen, maar ik moet daarmee naar Jezus. Jezus is degene alleen, die ons zuiver kan maken en wil maken. Dat is zijn werk, door de Heilige Geest. Wat ook Jezus zei, toen hij naar de hemel voer, met hemelvaart, dat hij zei, wanneer de Geest over u komt, de Heilige Geest, zult gij kracht ontvangen, en mijn getuige zijn. Dus het is ook niet een moeten, maar het is een vervolg. Als ik met Jezus in contact ben, dan is het de Heilige Geest die in ons dat bewerkt, dat voortdurende leven, dat hemelse leven. Waar ook Galaten 5 vers 22 over spreekt, de vrucht van de Geest. Dat is niet de vrucht van jou en mij, maar de vrucht van de Heilige Geest die dat bewerkt in ons hart. Blijdschap, dat is geen gemaakte blijdschap. Natuurlijk worden we soms opgeroepen om onze ziel op te roepen om ons te verblijden in Hem. Maar de vrucht van de Geest is liefde, is blijdschap, vrede, wie wil dat niet? Deze wereld snakt ernaar, maar is alleen te vinden bij de Heer Jezus Christus. Dus daarom moet die gestoten olijven, het volk wordt betrokken om uiteindelijk het licht te laten branden. En zo geloof ik ook vandaag ook in het Nieuwe Testament. De ene kan doorstaan en Jezus moet alles doen, en de ander staat door van dat het allemaal af zou hangen van ons. Maar altijd weer in de balans vind je terug in de Bijbel. Dat Christus alles heeft volbracht, maar het ontslaat ons niet dat ik ook iets mag doen. En dat ik me daarnaar uit moet strekken. Zuivere olie, zuiver moet zijn. En dat de zonde uit ons leven weg moet. Die er uiteindelijk voor zorgt dat onze vlam niet helder is, maar zo'n, hoe was het ook alweer, zo'n walm krijgen. He, die gaat stinken. En het ging er uiteindelijk om dat voortdurend moest die lamp blijven branden. Is het ook niet wat Paulus zegt, hè? Want voortdurend, Efeze 5, vers 18 en 19, dat we voortdurend vervuld moeten zijn met de Heilige Geest. Dat we ons daar wel naar uit mogen strekken. Zoals de Israëlieten erbij betrokken werden, worden ook wij volkomen erbij betrokken, bij het werk van Jezus. Hij is het hoofd, wij collectief zijn lichaam, om uiteindelijk een licht te zijn in deze duisternis. Het licht van Jezus te verspreiden. En dan vers 3, dat vond ik ook een geweldige gedachte. Dat heeft me echt getroffen. En dat kwam eigenlijk door dat ik opving van iemand die bad. En ik was hiermee bezig. En toen in één keer drong het om me door. Dat was ook een antwoord van de Heer van mij. Iemand die bad en die zei ook, ging over deze tekst. Ik zal hem even voorlezen nog een keer. Aaron moet die voor het aangezicht van de Heer voortdurend verzorgen. Van de avond tot de volgende morgen aan de buitenkant van het voorhangsel van de getuigenis in de tent van ontmoeting. Aaron, het typebeeld van Jezus. Die moest voortdurend zorg dragen voor de lampen. En zo is het ook Jezus, en dat ving ik dus op. Soms kun je al iets weten en toch dieper een lading ervan ervaren, zo maar te zeggen. Dat ervoer ik ook toen letterlijk zo. Ik was hiermee bezig en ik hoorde in het gebed een keer iemand dat bidden, dat Aaron zelf, Jezus, waarvan Aaron een type is, zorg draagt om de lampen in u en mij te laten branden. Dat geeft ook zoveel ontspanning, dat Jezus zelf, Hij degene is die voortdurend bezig is, nu zit aan de rechterhand van de Vader, voor ons bidt en pleit. Als je dat over nadenkt, ook vandaag. Jezus is het die voor u, voor mij, bidt en pleit bij de Vader. En dat wij door zijn gebed, onze onvolmaakte gebeden als een welriekende reuk, komen door Jezus volmaakt aan bij de Vader. Dat, die gedachte krijg ik er ook bij, over het wierook, de heerlijke geur die voor God de Vader is. En zo is het ook om te beseffen dat mijn onvolmaakte gebeden, dat God de Vader toch kan zeggen, hey, heb je er weer een, die bidt. En waar hij blij van wordt, dat wij zijn aangezicht zoeken. En dat we mogen weten dat Jezus zelf, die ons helpt door de Heilige Geest, ook Paulus zegt het in Romeinen hoofdstuk 8, dat wij zelf niet eens weten wat wij moeten bidden naar behoren, maar dat het de Heilige Geest is, die voor ons bidt en voor ons pleit. En dat Jezus degene is die ons voortdurend helpt, en dat hij er werkelijk ook is, al de dagen van ons leven. En dat moest hij verzorgen, Aaron moest dat verzorgen, voortdurend voor het aangezicht van de Heer. Nou, zo is het natuurlijk ook Jezus, voortdurend voor het aangezicht van de Vader. En is bezig ook u en mij te vormen naar zijn beeld. Dat is in de eeuwig gesproken Gods verantwoording. En tegelijkertijd ontslaat dat niet onze verantwoording, die ook daar al de Israëlieten hadden gezamenlijk, om die zuivere olie te brengen bij Aaron. Die samenwerken, dat te gaan verstaan, wat het leven door de geest. Dat niemand kan zeggen als hij iets gedaan heeft voor de Heer, zo dat heb ik even goed gedaan. En dat zit heel diep in de mens, de hoogmoed van het leven. Maar juist dat wil hij snoeien, want ik moet namelijk minder worden, u moet minder worden, maar hij moet meer worden. Maar ervaar je dat soms niet in je eigen leven? Dat is soms wel eens denken, hoe lang duurt dat nog? En dan komt er eigenlijk die landman, de Heer Jezus, die komt voorbij en dan komt hij dat snoeien, want dat lont, dat moet steeds geknipt worden, hè? Met zo'n snuiter heet dat. Dat is een soort schaakje. Dan moest dat lont geknipt worden, zodat de lamp brandende bleef. En goed bleef branden. En zo is het ook in ons leven, dat ook wij. Als een rank in die wijnstok mogen zijn. Hij is het die het leven voortbrengt. Maar toch moet er hier en daar gesnoeid worden in ons leven. En ook die gouden kandelaar is eigenlijk één kandelaar. Zeg maar, de middelste is één kandelaar met 6 armen. Die bloeien, omdat ze aan verbonden zijn met die middelste ene kandelaar. Dat is het beeld van Christus, het beeld van de wijnstok met de ranken. Dus in die kandelaar zien we daar weer Christus, met uiteindelijk zijn gemeente die geënt is in de Zoon. En dan zijn we uiteindelijk, om die beeld van de wijnstok te nemen, zijn we afgesnoeid van die oude Adam, afgeknipt, en zijn we geënt nu in Christus en Paulus zegt in Romeinen 6 dat wij nu met hem één plant zijn geworden. Dat is dat beeld ook van die kandelaar. Eén plant met hem. En hij draagt er nu zelf zorg voor dat wij vrucht dragen. En tegelijkertijd moeten wij ook hier en daar gesnoeid worden. Moeten we ons openstellen voor de Heer. Want hij wil het ook heel graag doen in u en mij. Hij zoekt geen mensen die bekwaam zijn. Maar hij zoekt mensen die zich geven. Elke dag, Heer, hier ben ik. Doet u het maar door mij heen. Al onze onbekwaamheden moet ik bij hem brengen. Want ik kan het ook niet. Hij wil het doen door u en mij heen. En dat vond ik zo prachtig in deze tekst. Aaron, die moest zorg dragen voor de lampen. Jezus is degene die uiteindelijk zorg draagt. En zorg moet dragen. En dat zal hij ook doen. Voor u en voor mij. En het was een eeuwige verordening. Al uw generaties door. Dus ook uiteindelijk alle hoge priesters na Aaron, we hadden ook deze taak om de lampen brandend te houden. En het volk had de taak al die tijd om de lamp brandend te houden, om zuivere olie bij hem te brengen. Als het ware, ik moest ook denken aan de 5 broden en de 2 vissen. Ook hier staat hij in het raam. He, dat jongetje wat uiteindelijk die 5 broden en die 2 vissen bracht bij Jezus. Hetgene wat hij had, dat bracht hij. En Jezus deed het vermeerderen. We kunnen misschien voor onze ervaring misschien wel heel weinig hebben. Wie ben ik eigenlijk? Nou, we zijn helemaal niks. Maar als we het brengen bij Jezus, kan hij datgene doen, boven, binnen en denken. Ook vandaag. En ik heb er ook geloof voor, dat God vandaag ook kan doen, boven ons bidden
boven ons denken. En hij wil u en mij daarvoor gebruiken. Alleen hij zoekt naar zuivere olie. Op de kandelaar van zuiver goud, vers 4, moet hij de lampen voor het aangezicht van de Heere voortdurend verzorgen. En dat trof mij zo stuk in het beeld ook van dat hij voortdurend bezig is om ons te reinigen, ons te vormen naar zijn beeld, door lijden heen tot verheerlijking. En dan nog te zeggen, want we kunnen in het begin van ons geloofsleven, kunnen we misschien hebben we nog weinig meegemaakt, en dan zijn we helemaal in vuur en vlam voor hem. Maar er is altijd een vijand, die probeert altijd te doven. Dat moeten we niet vergeten. Maar er is Jezus. Mogen we op vertrouwen vanavond nu moed vatten, dat Jezus degene zelf is die het zorg draagt voor de lampen. En toen dacht ik, waar kunnen we naartoe in het Nieuwe Testament? Dat gaat over het licht dat voortdurend moest branden. En toen kom ik eerst uit bij Johannes 8. Ik wil even naar Johannes 8 gaan. Om wat lijnen door te trekken naar het Nieuwe Testament. In Johannes 8. Na de gebeurtenis van de overspelige vrouw. Lezen Johannes 8 vers 12. Jezus als het licht der wereld. En daar zien we ook uiteindelijk weer dat bevestigd wordt. Hè, vanuit het Oude Testament. Dat gaat over het licht. Jezus is het licht. Johannes 8 vers 12 staat. Jezus dan sprak opnieuw tot hen. Tot de fariseeën. En zei, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. En ik wil het maar laten inwerken. Als wij Jezus volgen, ook in deze tijd, waar al gebeden is, er is zoveel aan de hand in de wereld. Ik hoorde van de week ook iemand zeggen, die had ook hier en daar mensen die kennen, die in het leger zaten. Nou, hier zit ook iemand in het leger, onze broeder Chris. Maar ook van allerlei instanties, dat hij ook had gehoord van, joh, wat wij maar horen op het nieuws is maar zo'n stukje, maar het is zoveel groter het probleem. Zoveel groter, wat we niet kunnen bevatten. Wat er allemaal gaande is. En wat er allemaal nog moeten gaan meemaken misschien. Maar dat Jezus dan zegt, toen allemaal geldt ook voor vandaag. Ik ben het licht der wereld. En in dat licht komt alles openbaar. Dat lazen we ook in het stuk ervoor. De aanklagers werden er uiteindelijk op aan, die moesten stenen laten vallen. Ze kwamen aan met die vrouw, die veroordeelde ze dat zij overspel gepleegd zou hebben. Maar ze moesten hun stenen laten vallen. Ooit heb daar een broeder in een oude schaapskoning over gesproken, weet je nog? Dat Tony had dat toen over uit Macedonië. Leg uw stenen neer. Dat was een geweldige preek van, dat ben ik nooit meer vergeten. Leg uw stenen neer van veroordeling. En dat ze dat uiteindelijk moesten doen. Want Jezus had daar het licht laten schijnen. Op hun hart. Maar ook naar die vrouw die zich veroordeeld voelde. Maar vergeving ontving. En dan zegt Jezus, opnieuw komen die fariseeën terug. Ze waren eerst afgedroogd, maar ze komen opnieuw. En dan zegt Jezus tegen hun, ik ben het licht der wereld. Dat had hij net bewezen. Het licht maakt openbaar. Maar dat licht openbaar maken, moet je even onthouden. Dat is wat Jezus doet. Maar als we het doorvertalen naar vandaag, als Jezus het hoofd is van het lichaam, dan gaan wij ook dingen openbaar maken. Moet je even vasthouden. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen. Dus ik vroeg mezelf af, Heere, ik ervaar soms wel eens duisternis. En toen was ik eigenlijk met de Heer en met mezelf aan het spreken om het zo maar te zeggen. Toen eigenlijk opnieuw verwonderde mij deze tekst eigenlijk. Dat ik dacht, als ik in de duisternis wandel, dan volg ik eigenlijk Jezus niet. In de zin, moet ik weer goed begrijpen. Ik wil niet dat wij er nooit iets kunnen van ervaren. In de zin van dat wij strijd kunnen hebben. Natuurlijk ken ik ook. Maar als wij hier echt met ons hele hart aan vasthouden. Heer Jezus. U bent het licht der wereld. Ik wil u volgen. Dan heb ik de belofte. Dat we uiteindelijk, dan zullen we dat in het licht zijn. Zullen we niet in de duisternis zijn. Zullen beslist niet in de duisternis wandelen. En is dat ook niet een oefening en training in ons leven. Want ik kan niet zeggen dat ik nooit geen duisternis ervaar. Dus laat het even helder zijn. Maar toch, in die worstelingen, als we ons hier aan vastklampen, dat we een zekerheid hebben, een geweldige belofte van God, van Jezus zelf. Als jij Jezus werkelijk aanvaardt, elke dag opnieuw, hebben we hem nodig. Als het licht der wereld, dan zullen we beslist niet in de duisternis wandelen. Hoe is het vandaag in ons leven? Want daar roept hij vandaag ons op. Hij is het die zorg draagt. En ik mag komen met die 5 broden, 2 vissen. Met een klein beetje wat ik heb. Heer, hier ben ik. Maar hij kan het vermeerderen. Ook in Johannes 9 zegt Jezus, vers 5, dan zegt hij, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Zolang Jezus wandelde op aarde, was Jezus het licht der wereld. En nu zegt hij tegen ons, en dat vind ik ook zo bijzonder, als je over nadenkt hoe groot Jezus is. Hij is God zelf. Hij is het licht. En nu zegt hij in Matteüs, hoofdstuk 5, dan gaan we even naar Matteüs. Dan gaan we een paar versen neerlezen. En dan gaan we dadelijk lezen dat wij het licht zijn. Dus Jezus zegt, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Maar we weten, Jezus is uit deze wereld gegaan en hij staat uiteindelijk zit hij aan de rechterhand van de Vader. Hij is opgevaren ten hemel. Maar de Heilige Geest is uitgestort en woont nu in ons. En hij zei hier al in Matteüs 5 tegen de discipelen, dan zegt hij in vers 13, u bent het zout van de aarde. Nou, in die tijd zouden we denk ik dat beter verstaan als vandaag, want in die tijd was het zout enorm van waarde. Zelfs Romeinse soldaten kregen soms betaald, uitbetaald met zout. En dat werd gebruikt om uiteindelijk ook om vlees langer goed te houden, op bederf tegen te gaan. Maar zout was enorm van waarde. In die tijd. En ik dacht ook zelf ook vandaag, want dan denk je aan de sneeuw en het ijs en hoeveel zout is dan niet gestrooid. Zet er ook nog een beeld in, toen dacht ik, ja, het zout wordt gestrooid omdat er geen ongeluk als het ware gebeuren. Het zout wil het bederf tegengaan. Dat is het beeld. En nou zegt Jezus niet dat jullie dat zout worden. Hij zegt, u bent het zout van de aarde. Dat komt omdat er iets innerlijks is gebeurd. Een koninkrijk wat onzichtbaar is, wat nu in ons is. Pieter had het vanmorgen hier al of daar, dat weet ik niet meer geloof ik. In Colossense 2, vers 27, waar Paulus zegt, dat het koninkrijk van God nu binnen in u is. De hoop der heerlijkheid. Jezus Christus, de hoop der heerlijkheid. Als de koning van het koninkrijk binnen in u. Dat is een onzichtbaar koninkrijk. Maar dat wordt zichtbaar in onze daden. Dat gaan we hier lezen. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft. Waarmee zal het gezouten dan worden? Het deugt nergens meer voor. Wat is het gevaar van zout? U bent het zout. Dat er altijd een vijand is van ons vlees, van de wereld, van de boze. Dat het smakeloos wordt. Daar moeten we dus voor oppassen. Ik las van de week nog ergens in Lucas dat Jezus zegt dat we waakzaam moeten zijn om waardig acht te worden op de dag dat hij komt. En dan zegt hij ook over dat we niet overmand worden door de zorgen van het leven. Nou, we kunnen dus ons zo snel zorgen maken, toch? Ook over de dingen die er gebeuren. Of voor ons nageslacht, voor onze gezinnen, voor onze kinderen. Voor alles wat er gebeurt, wat je op het nieuws ziet. Zo dichtbij ook al. Maar dat wij uiteindelijk waakzaam ook moeten zijn, dat wij het zout zijn, maar de vijand is erop uit om het zout smakeloos te maken. Daar moeten we voor oppassen. Het deugt nergens meer voor. En het wordt uiteindelijk weggeworpen door de mensen, om door de mensen getrapt te worden. En dan vers 14, dan kom je weer bij het licht uit. Nou zegt hij tegen hen, hij zei eerst Johannes 9, vers 5, dacht ik dat ik zei, hè, dat ik ben het licht zolang ik in de wereld ben, maar hier gaat hij zichzelf als het ware hun op dezelfde gelijke niveau eigenlijk zetten. Nou zegt hij, u bent het licht van de wereld. Dus zo wie hij is, Jezus is, zijn ook jullie nu. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Nou, in een stad woont niet één iemand, er wonen meerdere mensen in een stad. Is dat ook niet de gemeente van Jezus vandaag de dag? Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Dus wat zegt Jezus? Jij bent het zout, je hoeft het niet te worden. Je bent het licht, je hoeft het niet te worden, je bent het. Maar het kan niet verborgen blijven. Met andere woorden, als dat verborgen koninkrijk. Wat een verborgen koninkrijk is, wat niet zichtbaar letterlijk is. Wat nu in ons hart is, moet zichtbaar worden voor de wereld om ons heen. Daar waar we wonen, daar waar we samenkomen, dat moet zichtbaar worden. En hij is degene die de lamp brandend houdt. Dat is het uitgangspunt. Maar het ontslaat ons niet van datgene mee te waaien met de wind van Gods geest. Dat hij met ons praat, met ons spreekt en dat ik moet gehoorzamen datgene wat God van mij vraagt. En dat is soms niet altijd makkelijk, dat is ook een zoeken met elkaar. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder een koormaat. Nou, de studiebijbel zegt dat het een soort emmer is van 8,75 liter. Dus een fikse emmer, ja, die ga je niet over een lamp heen zetten. Dat heeft geen enkele zin, want dan heeft die lamp geen functie. Dus dat is eigenlijk wat hij zegt. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder een koormaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. En die standaard in het Grieks staat de luchnion, als ik het goed uitspreek. En dat betekent kandelaar. En ook Openbaring spreekt over dat de zeven gemeenten worden gezien als zeven gouden kandelaren waar Jezus te midden wandelt. En dan worden ze ook, worden de goede daden worden genoemd, maar ze worden ook berispt van datgene wat ze fout doen. Jezus is degene die tussen de kandelaren wandelt en die zorg draagt voor de kandelaar. Maar die niet ontslaat van datgene wat wij moeten doen. Want ze deden goede werken, die waren goed. Niet om gered te worden, maar om te doen wat God van hen vroeg. En twee, werden ze er absoluut op gewaarschuwd en op aangesproken datgene wat ze niet goed hadden gedaan. Dus waar is de wereld? Ons vlees moeten we ook niet onderschatten. En de boze op uit om het zout smakelijk te maken, smakeloos te maken. En het licht te doven. Daar moeten we altijd voor oppassen. En in één keer zat ik te denken over het licht. En ik zat te denken. Ik had van de week voor mijn werk een nieuwe lamp gekocht. En dan zit ik te denken, had ik die mee kunnen nemen? Of een voorbeeld. Dan zit ik wel eens over na te denken. Nou, ik vond het nu niet een heel geschikt voorbeeld of zo. Want die lamp kan ik ook nergens ophangen. Dus. Maar in elk geval, dat is een lamp die kun je neerzetten. Maar toen zei de jongen, ja, ik zit er geen haak aan. En aan de andere kant zit een haak. En inderdaad, kon je hem heel makkelijk ophangen. En je hebt natuurlijk veel beter licht. Nou, dat is eigenlijk ook wat hier staat. Dat die lamp ga je niet op de grond zetten, niet onder een emmer zetten, maar die zet je op een kandelaar, hoog, dat iedereen het kan zien. Dat is eigenlijk wat Jezus hier ook zegt. Maar toen dacht ik in één keer over licht na, over een vuurtoren. En toen typte ik gewoon voor de grap even in Google, zeg maar, vroeger toen er geen vuurtorens waren. Waren er toen meer schipbreuk dan met een vuurtoren? Ja, inderdaad, dat klopte. Nou, inderdaad, toen er geen vuurtorens waren, was er veel vaker schipbreuk. Dat schepen uiteindelijk op de kust kapot sloegen. Toen hadden ze die vuurtoren, dat er een vuur werd, die uiteindelijk hielden ze continu in de gaten, zeker als er storm was of mist was, dat ze wisten waar ze voeren. Dus die vuurtoren zorgden ervoor om de schepen veilig binnen te brengen. Als wij nou het licht zijn, het zout zijn der aarde, wil God ons gebruiken om anderen veilig binnen te loodsen. Dat is waar God mee bezig is en hij is zelf de verantwoordelijke. We kunnen omzien op de omstandigheden. We kunnen zien op alle moeilijkheden. Of alles wat tekortkomingen, alles wat fout is gegaan. Maar Gods woord roept ons op om op Jezus te zien. Jezus is degene, Aaron met een hoofdletter. Christus, onze verlosser, die zelf zorg draagt voor de lampen. Dat vind ik zo'n geweldig beeld. Dat heeft mij diep geraakt. Dat hij degene is die zorg draagt, maar ja, hoe vind ik nou die balans in mijn leven? Dat is ook door mee bezig te zijn met het woord, het van hem ook te verwachten. Hij is degene die ons genade biedt, die ons kracht biedt om datgene te doen wat hij van u en mij vraagt. Hij vraagt niets van ons zonder zijn kracht, zonder dat hij het zelf schenkt. Dat is zo geweldig, hij schenkt het ook, daarom moet ik elke keer bij de bron zijn. Jezus Christus, en ik verlang dat wij als gemeente, maar ook verlangen dat wij als individu en als gezinnen, vuurtorens mogen zijn in deze duistere wereld. En ik zie ook om me heen, op meerdere plekken waar ik mag komen, ook jonge lui die Jezus met blijdschap aanvaarden, maar een aantal jaren later weglopen van hem. Niet geworteld in de zoon. En dat is ook voor mij een zorg, en een gezonde zorg wil ik het eigenlijk noemen, ook voor onze jeugd, voor onze kinderen. Dat wij bezig moeten zijn om ook onze kinderen te helpen, te wortelen in het woord. En dat we ook dat op een gepassioneerde, als het ware, gepassioneerde wijze, natuurlijk onder de leiding van Gods geest mogen doen. Dat ze als het ware de smaak te pakken krijgen. Wat Henk Binnendijk altijd zei. De smaak te pakken krijgen van wie Jezus is. En dat kost tijd. Dat kost gebed. Dat kost strijd. Maar hij wil het doen. En hij is zelf degene die daar zorg voor zal dragen. Dus die standaard is in het Grieks luchnion, is een kandelaar. En die schijnt voor allen die in het huis zijn. En dat is ook voor ons, denk ik, een hele mooie les. Dat die schijnt voor allen die in het huis zijn. Wij zijn ook een huis. Toch? En jouw gezin, als vader, als moeder, is ook een huisgezin. Als wij die vuurtoren zijn in de gemeente en in ons huisgezin, dan geldt het niet alleen voor mijn vrouw dat ik een vuurtoren ben, om even maar dat beeldspraak te gebruiken, maar ook voor mijn kinderen. Maar ook voor mijn medebroeders, zusters. Dus als er in mijn midden, in ons midden, iemand is die misschien niet meekomt, achterop raakt in de genade, zegt de Hebreeën schrijver ergens, dan moeten we daar zorg voor dragen. Hij draagt zorg zelf voor de lampen die brandend blijven, maar hij wil het ook door ons heen doen, zoals het ook hij door de gelovigen heen die zorg draagt voor de ander. En als jij dan gebruikt wordt om de ander te helpen, dan kun je alleen maar zeggen, het is Jezus die zorg draagt. Niets van mijzelf weer, alles van hem. Christus die dat ook wil doen door u en mij heen. Ik had ook pas, ik moest een paar maanden geleden ergens spreken. Toen zag ik in één keer een broeder en zuster zitten, die kende ik van 10 jaar geleden. En ik denk, ik had in mijn hart niks. En ik denk, weet je, ik stuur die eens even een app. Want ik had u niet meer gezien om even naar de koffie te drinken, waren ze al weg. En toen kreeg ik een hele lange app terug. Dat er moeite was in hun hart. En dat ze voor het eerst weer de moed hadden genomen om daar te komen. En uiteindelijk, ik moest daar spreken. Ik wist helemaal niet dat hun daar zaten. Maar ik kwam daar. En ik had een app, ik had ze dus niet gesproken live, maar ik had ze dus een app gesproken, zelf gestuurd. En toen bleek er dus dat er nog wat dingetjes zaten, waar ze moeite mee hadden. En toen, was voor mij ook geen enkel, jammer, maar ik wist van niks in die zin. Dus wat gebeurt er? We hebben een afspraak gemaakt. En ik ben bij ze geweest. We hebben alles bij de Heer kunnen brengen. En het was weg. Doen ervaar ik ook, het kan soms zo simpel zijn om iemand ook te helpen, dat hij daar in zijn geweten vrij van is en verder kan. Dat het vuur kan blijven branden en dat je elkaar recht in de ogen kunt aankijken. Dat is Gods verlangen. Zo kunnen we ook voor elkaar tot een zegen zijn. En dat was voor mij ook tot een zegen. Gewoon eenvoudig als broeders en zusters. Ik had gelukkig nog niks in mijn hart geen reserve. Want ik had zelf gestuurd van, leuk jullie er gezien te hebben, dit en dat. Maar goed, soms kan er dingen zitten, terecht of onterecht, die er kunnen zijn. Of soms ook waar je helemaal niets aan kan doen. Maar toch dat we elkaar daarin kunnen helpen. En dat vraagt fijngevoeligheid. Ook voor mij was het een gebed. Heer, wat mag ik doen? Wat mag ik zeggen? Wilt u mij helpen dat ik zuivere olie doorgeef? En dat staat hier ook in vers 16. Hè? Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken zien. En niet u de eer geven, wat door jij zulke goede werken doet, maar dat ze uw Vader zullen zien. Ik las ergens heel tussendoor, ik heb het niet nagezocht of het klopte, maar dat hij er voor de eerste keer gesproken wordt dat Jezus spreekt over Vader. Laat uw licht zo schijnen voor de mens dat ze uw goede werken zien. Dus dat koninkrijk wat onzichtbaar is, moet zichtbaar worden in onze daden. Dat is eigenlijk wat God zegt, wat Jezus zegt. En uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Het gaat niet om dat ze ons verheerlijken, dat wij ze ook een goede daden hebben gedaan. Maar het ontstaat ons niet voor goede daden. Maar dat ze daarmee de Vader gaan zien. Die het doet door de Zoon. Door de Heilige Geest. In deze wereld. Door ons heen. En altijd ligt daar het gevaar. Dat in die zin. Dat is niet om te ontmoedigen. Maar dan moeten we bewust van zijn. Nuchter zijn. Dat er boos erop uit is. En ook ons leven. Ik al zei. En ook de wereld. Om dat zout smakeloos te maken. En het licht te doven. En dat was ook bij de Filippenzen zo. Paulus die was super. In de blijdschap voor de Filippenzen, hij bad ervoor, werd er blij van. En toch, zegt hij, maak mijn blijdschap dan volkomen. Want er was oneenigheid. Dus ik bladerde naar de Filippenzen, dat wil ik ook even met jullie doen. En in Filippenzen 2 nog een paar versen lezen. Want daar zien we ook weer die balans, dat Jezus degene is die het werkt, in ons werkt. Maar dat we ons niet ontslaat. Dat wij ook iets moeten doen. Filippenzen 2. Daar dreigde dus ook het gevaar, smakeloos te worden. En het licht gedoofd te worden. Filippenzen 2 vers 12. Er staat boven aansporing tot heilig leven. Dan zegt Paulus, daarom mijn geliefde. Hij noemt zich geliefde. Hij had een innige band met hen. Zoals u altijd gehoorzaam geweest bent. Ze waren dus gehoorzaam geweest. Hoe was het in het begin van ons geloofsleven? Toen we tot bekering kwamen. Dat we gehoorzaam waren aan datgene wat God van ons vroeg. Niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, dat Paulus daar in het midden was, maar nu veel meer in mijn afwezigheid. Hij zegt, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want, zegt hij, dat is het uitgangspunt, vers 13. Als je alleen maar vers 12 zal lezen, zou je de keihard aan gaan werken om de hemel binnen te gaan, zoiets zo gedachten. Dat heeft Paulus helemaal niet. Maar Paulus kende wel het gevaar, de strijd die er is. Hij zei, je moet aan je eigen zaligheid werken met vrees en beven. En het gaat hier in de context eigenlijk over oneenigheid. In die brief, dat die blijdschap juist voorkomen wordt. Want, zegt hij, het is God die in u werkt. Dat is het uitgangspunt. Hij die zorg draagt voor de lampen. Die in u werkt zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Gods liefde en zijn genade geven dus de kracht. Dus wat wil de Heer? Dat wij elke morgen gewoon zeggen, Heer, hier ben ik. Tot totale overgave komen. En als voorbeeld Paulus zelf. Dat zegt hij ook in dit gedeelte aan het eind. En dan zegt hij, doe alle dingen. Daarom was het ook, heeft het ook te maken met die meningsverschillen. Zonder morren en meningsverschillen. Dat was in de woestijntijd. Waar de Israëlieten morden, meningsverschillen hadden. Ik weet niet hoe dat in uw leven is. Maar... En soms kan het tussen man en vrouw ook wel eens verschil zijn. Bij ons in ieder geval wel. Dat mijn vrouw me ook wel eens op wijst. Als er iets prijzenswaardigs is, zegt mijn vrouw dan. Oh ja, gelijk. Dat we uiteindelijk, hoe snel kunnen we ook, door omstandigheden horizontaal te kijken, morren en meningsverschillen hebben. En laten we gewoon eerlijk zijn, hoe we er niet onder stoelen of banken te steken. Hoe snel kan dat niet zijn, ook in de tijd waarin we leven. Dat is niet alleen hier, dat is niet alleen bij u of bij mij. Maar dat zie ik overal om me heen. We leven in een tijd waar zoveel men op zichzelf gaat en waar zoveel meningsverschillen zijn. Waar zoveel verdeeldheid is. En daar worden we allemaal niet blij van. En toch roept Paulus ons op en Gods woord roept ons op. Om ons te uit te strekken naar die zuivere olie. Te brengen bij hem. Zeg, Heer, doet u het door mij heen. Help mij om zuiver te zijn. Want ik vind dat nogal wat. Daar ben ik heel eerlijk in. Doe alle dingen zonder te morren. En meningsverschillen. Dat belemmert namelijk de geestelijke vooruitgang in ons leven. Ik weet hoe dat bij u is, maar als je gaat morren en meningsverschillen hebt en je komt er niet uit en je wordt er allemaal niet blij van, toch? Hebben jullie dat nooit? Ik word er niet blij van. En dan kijk je soms terug op de tijden van eenheid, van kracht, van die geweldige feesten die er waren. Maar nou, waar we mee begonnen, dat we ook daar doorheen gebroken, gesnoeid door die snuiten. Gebroken om licht te geven in deze duistere wereld. Het niet meer van onszelf te verwachten, maar van hem. Dat is wat de Heer wil doen. En ook het gemor en de meester opzij te leggen, om te brengen aan de voet van het kruis. Met als doel. Dat zijn niet mijn woorden, maar dat is Gods woord. Vers 15. Opdat u onberispelijk, ik moest ook weer denken aan die zuivere olie. Onberispelijk. Dat is nogal wat, hè? Oprecht zult zijn. Oprecht, vanuit een rein hart. Kinderen van God. Smetteloos. Zuivere olie. Te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Zoals Jezus daar stond bij de fariseeën. In het licht. En het licht openbaarde de zonde bij die vrouw. En dat hij zegt, vrouw, heeft iemand u veroordeeld? Nee. Dan veroordeel ik u ook niet, want hij droeg zelf het oordeel. En hij zegt, gaat heen en zondig niet meer. Onberispelijk, oprecht, kinderen van God. Broeders, zussen, hoe rijk is dat? Hij die het in ons werkt. Maar hij verlangt er wel naar om ons hier naar uit te strekken, dat hij het ook wil doen door mij heen. Niets van mijzelf meer te verwachten. Niet jezelf oppoetsen, niet jezelf, moeten zeggen, in eigen krachten te proberen te bewerken. Maar dat ik kom, mezelf werp aan de troon van genade, dat ik in die gemeenschap van hem mag komen, waar we de volgende keer over na worden denken, over de toonbroden. Een beeld van gemeenschap. En vanuit die gemeenschap dat leven mag leven door de kracht van Gods geest die in ons woont als gelovigen. Want dan zegt hij ook hier, we komen weer het licht terug, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Dat moet wel blijken, dat moet zichtbaar worden in ons leven. Naar mijn kinderen, naar in de gemeente, in ons eigen huis, maar ook in de wereld om ons heen. En ik weet het ook nooit hoe het moet. Maar één ding weet ik, als ik me werp aan de genade van Christus en het verlangt en het verwacht van hem, dan maak ik soms gewoon de wonderlijkste dingen mee. Daar kan ik een boek over schrijven, dat ik dan wel eens denk van ik snap gewoon soms niet hoe het gaat, maar het gebeurt zoals het gaat. Dat God je gewoon op een bepaalde plek waar je het helemaal niet verwacht, maar in één keer over de Heer Jezus kan getuigen. Van hem, van zijn liefde, of een broeder kan helpen die in de problemen zit. En ook binnen de gemeente kan het zo zijn dat broeders, zusters achterop raken, wat ik zei, in de genade. Die het niet zien, die het niet trekken. Die zich veroordeeld voelen en altijd denken met hun gedachten, dat is geestelijke strijd, dat die ander daar nooit last van heeft en dat die ander het altijd beter is dan zijzelf. Of altijd mooier bidt dan die ander. En die ander wordt gezien als een voetstuk, die is geestelijk. Het is ook heel vaak zoals je hier staat om te spreken, wordt er heel vaak naar mij, en dat merk ik mezelf ook in mijn eigen leven, soms zo totaal anders gekeken, terwijl je gewoon als je op één praat met mensen. En mensen zijn wat dat gaat heel snel geneigd om het eigenlijk op te zien naar een ander. Terwijl we het eigenlijk gelijk zijn in de Zoon. Maar de openheid van hart, ook op de kring, als er openheid is en iemand door zijn hart te openen, elkaar te helpen waar hij mee worstelt, waar hij mee strijdt, misschien wel heeft hij wel last van meningsverschillen, misschien heeft hij wel een gemor. Hoe kom ik daarvan af? Hoe doe jij dat? Want ik wil wel dat doen wat God van mij vraagt. Maar iemand die strijd heeft in zijn bovenkamer, omdat hij altijd denkt dat hij de minder is, daar wil Jezus overwinning over geven. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen. Dat geldt voor vandaag. Die zegt, Heer Jezus, hier ben ik. Ik wil uw woord voor de 100% wil ik het aanvaarden. Want u weet alle dingen al. Dat is ook de opdracht wat Paulus hier ook zegt. Die innerlijke zuiverheid, door vast te houden. Hoe kan ik dat licht laten schijnen? Vers 16, door vast te houden aan het woord van het leven. Ja, hij houdt mij vast, maar toch roept Paulus op. Het uitgangspunt is, hij houdt jou vast. Het uitgangspunt is, het is zijn kracht. Maar het ontslaat mij niet om vast te grijpen, datgene wat ik al heb. Door vast te houden aan het woord van het leven. Mij tot roem met het oog op de dag van Christus. Dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen. Dat mijn zout niet smakeloos is, of hoe zeg je dat, smakeloos is geworden. En dat mijn licht niet gedoofd is. Maar dat het smakelijk mag zijn. Dat ik daarin mag groeien, mag opwassen. En dat ik licht mag schijnen in deze duistere wereld. Dat is wat Paulus hier ook zegt. Door vasthouden aan het woord van het leven. Mij tot roem met het oog op de dag van Christus. Dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen. En maar ook niet te vergeefs heb ingespannen. Paulus wist waarvoor hij zich inspande. Het had een doel, een hoger doel. En dat vraagt van u en mij ook heel eenvoudig als een kind. Te komen aan de voeten van Jezus. Gemeenschap te zoeken met hem. Stoppen met die innerlijke onrust. Stoppen met die innerlijke strijd om zelf te overwinnen. Maar het uit te spreken, Heer. Ik wil eigenlijk niet opgejaagd leven. Maar ik wil vertrekken vanuit de rust. De rust van God. Van de week hadden we het even over Nehemia. Er staat ook ergens in een van die hoofdstukken. Ik weet even niet meer welk hoofdstuk dat was. Volgens mij, nou trouwens, ik weet niet welk hoofdstuk. Maakt niet uit. Er staat een van de hoofdstukken dat Nehemia 3 dagen rust nam. Voordat hij uiteindelijk de muren van Jeruzalem ging herbouwen. Heel mooi principe ook. Dat wij ook vanuit de rust vertrekken. En het werk mogen doen wat hij voor ons heeft bereid. In Efeze 2 vers 10. Dat wij de werken mogen doen voor de mensen. Niet om gezien te worden. Maar die hij heeft voorbereid waarin hij verheerlijkt wordt. Dat is Gods verlangen door ons heen. Niet te vergeefs heb ingespannen. Broeders, zusters, geeft het ook niet een aansporing. Heer, hier wil ik voor leven. Heer, ik begrijp misschien veel niet in mijn leven. Maar één ding weet ik, dat u erboven staat. U staat daarboven. En er zijn nog zeker dingen, als ik eerlijk ben, om te kijken, dat er altijd dingen zijn. Iets prijzenswaardigs, om hem daarvoor te danken. Dat hij vandaag het leven gaf. Dat we hier zijn samen. Is om hem daarvoor te danken. En dan zegt Paulus in vers 17, maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten. Over het offer en de bediening van uw geloof. Andere woorden zegt Paulus hier eigenlijk zoals Romeinen 12 vers 1 zegt. Dat hij alles gaf. Als een welgevallen offer. Als zijn lichaam. Want hij was bereid om alles te geven. Om zijn lichaam te geven. Zelfs als een plengoffer. Wat uiteindelijk een wijn werd vaak gegoten over een dier wat geofferd werd aan de Heer. Dat beeld wat Paulus hier gebruikt. Al word ik ook als een plengoffer uitgegoven. Al kost het me alles. Over het offer en de bediening van uw geloof. Ik verblijd mij. En ik verblijd mij met u allen. Daar was Paulus op gericht. Hij was erop gericht om de ander op te bouwen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijdt u dan met mij. Dit is wat Gods woord ook zegt. Dat wij ons mogen verblijden. En wij hebben ons te verblijden ook vandaag. We hebben ons in iets te verblijden. En dat iets is met een hoofdletter iets heel groots. Jezus Christus en dien gekruisigd. Wij gaan een geweldige toekomst tegemoet. En zelfs hoe we ook denken over de eindtijd, over de grote verdrukking, of we het wel meemaken of niet, dan nog steeds is er iets prijzenswaardigs, want ik ben iets meer bezig met het boek Openbaring de laatste tijd, maar ook in hoofdstuk 7, wat lezen we, dat er een geweldige grote opwekking nog plaatsvindt in de grote verdrukking. Dan is het nog, en niet dat ik daarop zit te wachten op die grote verdrukking, maar er is nog wel iets prijzenswaardigs. Dan gaan er duizenden, ontelbare scharen uit, alle stammen, volken, natie nog tot bekering komen. De hemel zal vol worden. Hij draagt zorg, hij gaf zijn zoon. En wij mogen vandaag, tot die tijd, in die genadetijd waarin wij leven, hij is het licht, maar hij schijnt nu door ons heen. Wij zijn nu het licht. En ik vind het heel bijzonder dat hij ons met eerbied gesproken op gelijke hoogte stelt. Jezus is het licht, maar nu zijn jullie het licht. En het vraagt voor u en mij zuiver te wandelen. Daar hebben we verantwoording. En ik ben ook onderweg, met vallen en opstaan. Maar het is de bedoeling dat we daarin groeien, steeds minder vallen, maar staande blijven en elkaar ook helpen om die weg te gaan die van Jezus is. Broeders, zusters, laat ook wij de lamp brandend houden. In de gemeente, in ons gezin, in ons persoonlijk leven. Want het uitgangspunt is dat Jezus zelf zorg draagt voor uw tabernakel. Want wij zijn nu de tabernakel, hè? Wij zijn nu de tabernakel waarin dat licht scheen. Dat is ook nog eigenlijk een mooie gedachte, die ook van de week naar voren kwam. Dat in die tabernakel, als je daar naar binnen ging, je moest sowieso door de deur naar binnen. Jezus is de deur. En dat weten we, hebben we allemaal eens over gesproken. Dan komen we bij het brandofferaltaar. Jezus is het ware brandoffer, wat zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha. Dat is de weg om dat heilige binnen te gaan. En daar binnen in dat heilige, dan verliet je het natuurlijke licht. En dan kwam je daar binnen en daar brandde die gouden kandelaar. Die scheen op het brood en die scheen natuurlijk op het reukofferaltaar. Die gouden kandelaar brandde daar, maar je verliet wel het natuurlijke licht. Ook vandaag is dat ook niet zo dat zoveel van ons vraagt van het natuurlijke. Maar dat we van tijd tot tijd geestelijk daar binnen mogen gaan. In die gemeenschap met hem, waar we vrij zijn van het natuurlijke. Dat hij met ons wil spreken om weer in deze wereld uit te gaan. Met kracht, met passie, met blijdschap. Te midden van een verkeerd en verdraaid geslacht in de duisternis. Dat we dat licht mogen laten schijnen, broeders, zusters. Mogen we ons daarna laten uitstrekken. En ik hoop dat jullie ook vanmorgen mogen bemoedigen. Dat Jezus zelf degene is die de lamp brandend houdt. Amen. Laten we danken. Heer Jezus, ik wil u prijzen dat u leeft tot een aller eeuwigheid. Dat u bezig bent om uw kinderen te vormen naar het beeld van uzelf. En daartoe zijn we ook geroepen, zegt Paulus, de Romeinen hoofdstuk 8. Gelijkvormig te worden naar het beeld van uw zoon. En Heer, u weet in ons leven wat er gesnoeid moet worden. Zoals die lonten geknipt moesten worden door die snuiters. Zo wil ik ook bidden, Heer, snoei in ons leven weg wat geen Christus is. Zegen mijn broeders en zusters hier, Vader, met de vrede. Zoals Petrus ook zegt, mogen genade en vrede jullie harten vermeerderen. O trouwe God, ik wil u aanbidden. U zoekt zulke aanbidders die u aanbidden in geest en waarheid. En Vader, ik bid dat we met elkaar uw naam, uw grootheid, de dank en de glorie mogen brengen. En Heer, ik wil ook bidden voor hem of haar die misschien heel moeilijk heeft. Wek hen op. Dat ze hun oog gericht mogen houden op Jezus, de leidsman, de voleinder des geloofs, die ook vandaag vol is van genade, vol is van barmhartigheid. En dat we mogen komen tot die troon van genade, om daar barmhartigheid te verkrijgen voor datgene wat we fouten misschien hebben gedaan. En genade te vinden om geholpen te worden, ook vandaag op het juiste tijdstip. Heer, ik wil u aanbidden. En zo mijn broeders en zussen aan uw genade om opdragen. Zegen en ieder. Geef ons ook straks een gezegende tijd. Dat de Zoon der Jezus centraal mag staan. Dat hij, dwars door alles heen, verheerlijkt mag worden. Heer, voeg ook mensen toe die u niet kennen. Dat de Heer Jezus, wij ze als een vuurtoren mogen zijn om ze te brengen aan de voet van het kruis. Heer, help ons om te leven zoals u het van ons vraagt. In Jezus' naam. Amen.